Ja, dit is een heel bijzondere dag, weten jullie dat wel eigenlijk? Om 6 redenen is dit een bijzondere dag. In de eerste plaats omdat het Valentijnsdag is. Heb je al tegen je vrouw gezegd dat je van haar houdt?
Ja.
Alleen degene die het wel gedaan hebben zeggen ja. En tegen je man natuurlijk, hè. Tegen je man. Het is, dat is een heel ander verhaal, het is de eerste dag van de lijdenstijd. Ik ben één keer, precies als woensdag, als je katholiek bent, dan weet je dat dat als woensdag heet. Ik ben één keer met oud-katholieke vrienden mee geweest naar zo'n bijeenkomst en toen heb ik ook een kruisje gehaald. Mag ik blijven? Goed. De derde reden, we hadden toch vandaag een van de meest interessante kamerdebatten van lange tijd, zeg. Wie heeft dat gevolgd? Ik vond het fascinerend, zeg. Ik heb, één ding wat ik geleerd heb, dat is dat, dat heeft Augustinus gezegd, dat, wat was het, haat heeft 2 dochters. De woede, nee, hoop, sorry, we zijn niet bij de hoop, neem me niet kwalijk. Hoop, niet haat, hoop. Woede over de dingen die nog niet vervuld zijn, en moed om ervoor te knokken dat het vervuld gaat worden. 5e reden waarom dit een bijzondere dag is, dat is, of ben ik bij de 4e? Dat is dat het de verjaardag van premier Rutte is. Hoe oud is die geworden? Ik zal je vertellen, hij is een paar maanden, en daar zijn we meteen bij het onderwerp, geboren voor de Zesdaagse Oorlog. Dat was in welk jaar? Juist. Nou, toen was Rutte net een paar maanden. Dus dat heeft nog niet veel gebracht. De 5e reden is dat we fijn bij elkaar zijn hier voor deze lezing. En de 6e reden is dat ik een van de meest originele cadeautjes heb gekregen die ik ooit van een bezoeker van mijn Bijbellezingen heb ontvangen. En dat is een, wacht eventjes. Ja, sorry, ja, ik dacht jullie dat zoveel konden lezen, maar. Wat staat er? Bring them home now. En dan moeten jullie raden op wie dat betrekking heeft. Jullie mogen blijven. Dus dit wordt een heel interessante avond. Ik ga iets lezen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit Genesis 12. Ik hou eigenlijk niet van die vertalingen, maar ik dacht, ik ga toch mij bekeren tot een nieuwe Bijbelvertaling. Ja, en als het me niet bevalt, kan ik het altijd nog corrigeren naar jullie toe. Genesis 12. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend worden. Nee, ik zie dat heb je nou als je zult. In u zullen, niet wensen, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Maar goed, dat moet jullie dan maar verdragen. Het andere passage is ook heel bekend uit Romeinen 9. Romeinen 9. Daar zegt Paulus, omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid en mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld, omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken. Omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Het is natuurlijk een heel bijzondere reden waarom wij ons op deze avonden waar jullie gekomen zijn in zo'n grote getale. Daar ben ik heel blij om. En dat geeft ook aan waarom dit actueel is. We zouden niet op deze lezing zijn gekomen als niet deze oorlog gaande was in Gaza. Op 7 oktober is dat verschrikkelijk begonnen met die enorme klap de grootste klap die Israël sinds de Holocaust te verdragen heeft gekregen. En daar is deze oorlog uit voortgekomen die nog heel lang gaat duren. Er is een website die heet C Vandaag. Wie kent die van jullie? Een heleboel. Daar heb ik een aantal stellingen op gepubliceerd. Om aan mensen uit te leggen wat er nou achter schuil gaat. Achter die hele oorlog tussen Israël en de Palestijnen. En een van mijn uitgevers die zei, Willem, daar moet je een boekje van maken. Dat heb ik gedaan. Meestal heb ik een voorbeeld bij de hand om het te laten zien. Maar het zit daar in die Albert Heijn tas. En jullie kunnen het straks allemaal tegen een billig bedrag bij mij kopen. Het heet Wat Iedere Christen Moet Weten Over Israël en de Palestijnen. Wie heeft dat al? Ja, dat is jammer. Ja, grapje. Nee, maar ik heb er een heleboel bij me. Echt maar, ik loop niet met boekjes te leuren gewoonlijk. Maar dit is... Vorige week had ik iemand die zei, nee, ik weet het al. Ik zei, oh, dan gefeliciteerd. Nee, dat hoef je niet te kopen. Maar als je zegt, nou, dan wil ik toch wel eens meer van weten. Alsjeblieft, kom straks even naar me toe. En de volgende keer neem ik het ook nog mee, hoor. Want er is natuurlijk een hele generatie die opgegroeid is... En zolang het rustig is in Israël, denken ze er ook niet over na. Die eigenlijk geen weet heeft van wat daar allemaal gebeurt. En dat kan ik heel goed begrijpen. Bij mij was het andersom. Ik ben geboren in het ergste jaar van de wereldgeschiedenis. In 1944. Toen de Holocaust op zijn dieptepunt was. Ik was bijna 4. Toen op 14 mei 1948... de staat Israël werd uitgeroepen. Dat weet ik natuurlijk niet. Mijn oudste herinnering over het Israël-conflict, dat is de Suez-crisis van 1956. Zijn hier mensen die ook zo stokoud zijn als ik en dat ook nog weten? Ja, alle bejaarden steken hun handen op. Wel, ja, onder elkaar. Dat is de oudste herinnering, en ik snapte toen nog helemaal niet wat het was. Maar 67, dus een paar maanden nadat Rutte geboren was, die zesdaagse oorlog, dat weet ik heel erg goed. Toen was ik 23, ik was student. Toen heb ik net als veel andere jongeren nog bloed gegeven voor die arme Joodse soldaten. Vandaag zouden de studenten bloed geven voor de Palestijnse soldaten waarschijnlijk. Er is al heel veel veranderd in Nederland. Maar ik ben altijd bij betrokken geweest. Ik ben er 9 keer geweest. Eigenlijk had ik 10 keer moeten gaan, maar corona heeft dat verhinderd. En de Heer heeft mij zo mijn plan, mijn weg geleid dat ik het allereerste... Israël gezien het door de ogen van christen-Palestijnen, evangelische Palestijnen. Als ze in Dordrecht zouden worden, gingen ze naar de Sikkelstraat. Maar daar hebben ze hun eigen gemeente en daar mocht ik preken. Daar heb ik 11 avonden achter elkaar gepreekt. En als beloning hebben ze toen beloofd mij het hele land te laten zien. En ik had een katholieke taxichauffeur. Die elke keer als hij contact aandeed, zei hij, ja rab. Dat betekent, oh heer. Om te laten zien dat hij een vroom mens was. Maar er was nog een andere broeder erbij. En die was een evangelische broeder. Het was buitengewoon. Ik zal die reis nooit vergeten. Maar dat heeft de Heer zo geleid. De tweede grote groep die ik heb leren kennen. Toen ging ik daar meewerken aan archeologisch onderzoek. Dat waren de seculieren. Joden. Van de Universiteit van Tel Aviv. Was ook buitengewoon interessant. Een heel andere categorie. En de derde groep die ik heb leren kennen. Zijn de orthodoxe Joden. Dus nu krijg ik ze allemaal. En eigenlijk zou ik er nog wel weer naartoe willen, maar hoe ouder ik word, dus te minder puf heb ik om in een vliegtuig te stappen. En nog meer oudjes die dat ook hebben. Ja. Nou, dan hou op over die oudjes, want we zijn helemaal nog niet zo oud. Maar dat, daar hebben we ontzettend veel geleerd. Ik denk ook dat je voorzichtig moet zijn om je over de hele zaak uit te laten als je er nooit geweest bent. En zeker niet als je niet met alle partijen gesproken hebt. Je hebt natuurlijk ook mensen die gaan daar naartoe en die spreken alleen maar orthodoxe Joden. Of alleen maar geseculariseerde Joden. Ik ben blij dat ik al die groeperingen heb leren kennen van binnenuit. En dat zowel op de Westbank heb ik mogen preken als ook in de staat Israël, in de Palestijnse gemeente. Dat is een groot voorrecht. Want Israël is bijzonder. Israël is bijzonder om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat het het volk van God is. En dat is het hoofdthema voor vanavond. Ik moet uitkijken dat ik niet te veel vooruit grijp naar de volgende 2 avonden. Ik moet dan wat te doen overhouden. Maar dit was een heel belangrijk punt. Israël is het volk van God. En de vraag die ik gesteld heb als titel boven deze lezing is, is Israël dat nog steeds? Het is interessant, we zijn in Nederland, die strijd die gaande is. Gisteren heb ik een column geschreven over een schrijver die over Israël een boekje had geschreven, een christen, een theoloog, maar die had de hele landbelofte vergeten. En vandaag heeft hij geantwoord, en duidelijk gemaakt dat ik er natuurlijk niks van snap. En, zo, en morgen op mijn eigen site ga ik daar weer op antwoorden. Dus één, en hij is nog een hele goede keer, hij heet ook Willem, dus het is een hele goede jongen. Maar wie heeft dat gelezen toch? Waarvoor schrijf ik dat nou, als niemand het leest? Maar je vindt het ook op mijn site, ja zijn verhaal niet, ik ga het nou niet zijn verhaal ook nog eens een keer op mijn site zetten. Maar op mijn site staat nu mijn verhaal en morgen zal ik een antwoord geven op het verhaal dat hij heeft verteld. Maar hij is nog een goede keer. Maar er zijn andere theologen in Nederland, die noemen ons christen-zionisten, als je gelooft in de landbelofte. Wij begrijpen er echt helemaal niks van. Wij hebben Israël nog meer lief dan de Heer Jezus. Ik ben bij die man thuis geweest. Ach, we noemen dat vervangingstheologen. Die naam is niet helemaal correct, want ze zeggen niet Israël is vervangen door de kerk, maar Israël is uitgebreid met 39% gelovigen uit de volkeren. En dat heet dan nu het geestelijk Israël. Maar dat etnische Israël, dat heeft afgedaan en daar zijn helemaal geen beloften meer voor. De enige hoop is, zoals Abraham Kuyper dat al zei, de enige hoop voor hen is dat ze zich bekeerden en gereformeerd worden. Dat zei hij rustig. Nou ja, daar is niks mis mee. Ik bedoel, beter dat ze gereformeerd worden dan dat ze volstrekt geseculariseerd en verheidenst worden. Maar ja, dat is dan het minste wat je ervan kan zeggen. Ik werd van de week opgebeld, ook door een gereformeerd man. Maar die gereformeerden veranderen ook. Zijn die gereformeerden in de zaal? Zijn die ex-gereformeerden in de zaal? Ja, dan gaan alle handen omhoog. Maar deze man zei tegen mij, hij zei dat ik een goed verhaal geschreven. Nou, dat zei ik nou niet om mezelf te prijzen, maar je hebt een goed verhaal geschreven op het C vandaar, op die site. Toen zei ik, ja, maar jij bent gereformeerd, jongen. Je mag dat helemaal niet geloven, dat die landbelofte voor Israël nog steeds geldt. Nou zit hij er geloof ik al vele jaren. En toen noemde hij een man op, ja, dat is 40, 50 jaar geleden, een predikant bij de gereformeerde vrijgemaakte kerken, die waren het algemeen vurige vervangingstheologen. Het etnische Israël heeft afgedaan. Een van hun theologen zei, de stichting van de staat Israël heeft net zoveel met de provincieën te maken als de stichting van de staat België in 1830. Dus ik dacht, al die mensen zijn zo. Toen zei die dominee, nee, zei die oude dominee van toen, die ik ook nog gekend heb, die zelfs al op mijn bijbellezing is geweest in die tijd, toen ik nog een jong ventje was. Die zei, ga Romeinen 9 tot 11 lezen. En dan moet je eens proberen overal waar Israël staat naar de kerk te lezen. Dan wordt het gewoon belachelijk. Hij zei, toen ben ik gaan nadenken. Hij vertelde me van de week, hij is 87 nu. Ik wist niet eens dat hij nog leefde. Een hele goede oude kerel. Ik was zo blij met zijn stem. Hij zei, nee, ik ben er helemaal mee eens. En inderdaad, als je Romeinen 9 tot 11 leest, dan kun je niet snappen dat iemand wat anders daar zou lezen. Dan dat God zegt, door middel van Paulus, zeker, ik ben een groot werk onder de heidenen begonnen. Het is fantastisch, een kerk die bestaat, een gemeente, dat zeg ik eigenlijk liever, dat is ook bij ons in onze vertalingen het woord, een gemeente die bestaat uit alle ware gelovigen van alle kerken en kringen, Jood en heiden, van alle talen en geslacht en volk en natie op de hele wereld. Maar God gaat nog steeds zijn weg met dat oude volk Israël. Daar heeft hij niets aan afgedaan. In hoofdstuk 1 tot 8 beschrijft Paulus heel uitvoerig wat het evangelie inhoudt. En dan zegt hij in hoofdstuk 9 tot 11, wacht even. Dan moeten jullie niet denken dat het voor Israël dus allemaal voorbij is. Dat Israël als volk, dat wel, als volk daar we het zo over hebben, geen toekomst meer zou hebben. Integendeel. En hij zegt zelfs op het hoogtepunt, de Romeinen 11, vers 26, dan zal geheel Israël behouden worden. Geheel Israël behouden worden. Jaren geleden was er een Nederlandse predikant die, volgens mij stond hij in Dordrecht, maar dat wil ik nog even aflezen. Maar die heeft een proefschrift geschreven, dat heet Gans Israël, naar aanleiding van dit vers. En toen heeft hij onderzocht een heleboel gereformeerde theologen uit de 17e en de 18e eeuw. De meeste waren gevangenstheoloog. Maar er waren een aantal die zeiden, nee, wij moeten de Bijbel letterlijk nemen. Wij moeten geloven wat God daar ook over Israël geschreven heeft. Dat is de waarheid. En die geloofden ook in de landbelofte. Dus dat is helemaal niet zo nieuw. Het waren er niet zoveel. Maar de twee bekendste waren misschien Wilhelmus A. Brakel. Brakel ligt hier een eentje verderop, aan de Waal. En Theodorus van der Groe. Die zal wel uit Groene gekomen zijn, uit Zeeuws-Vlaanderen. Die kwamen het dichtst bij. Die namen al die provincieën serieus. En dan moet je nagaan, dat was in een tijd dat Israël, dat het land Palestina, moet ik zeggen, nog deel uitmaakte van het Turkse Rijk. Er was geen kijk op naar de mens gesproken dat die Israëlieten daar zo weer terug zouden kunnen gaan en daar een eigen land en staat zouden kunnen stichten. Heel bijzonder. Maar het gesprek van deze week, dat bemoedigde mij enorm. Er is overal wat gaande. Er zijn zelfs meer die keihard terugvechten, maar er zijn ook daar heel velen die hun ogen open gaan voor de bijzondere weg die God met Israël gaat. Nou, moeten we eens eerst deze vraag bespreken. Waarom heeft God eigenlijk een volk in het Oude Testament uitverkoren? Hij had toch net goed het evangelie toe kunnen brengen aan alle volkeren, net zoals hij dat naar de komst van de Heer Jezus heeft gedaan. Ja, maar dan zeg je wat. Na de komst van de Heer Jezus. Een van de redenen waarom Israël uitverkoren werd, is omdat dat volk de Messias geboren zou worden. Messias betekent gezalfde, Christus betekent gezalfde, het ene is Hebreeuws, het andere is Grieks. De gezalfde koning. En daarom is Romeinen 9 zo mooi. Want dan heb je een hele opsomming van al die bijzondere aspecten. Ik ga ze even met me meelopen. In vers 4. God heeft zelfs zijn kinderen aangenomen. Letterlijk staat er gewoon zoonschap. Dat wil zeggen, God heeft Israël aangenomen als zijn zoon. Dat vind ik eigenlijk nog een mooiere vertaling. De enkelvoud. God zegt tegen Farao in Exodus 4, vers 22. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn volk gaan. En dan zegt hij vervolgens, zijn nabijheid, God woonde te midden van zijn volk, kom ook zo terug, de verbonden die hij met hen heeft gesloten, de wet, de Torah die hij door Mozes aan zijn volk heeft gegeven, de tempeldienst en de beloften. En dan komt nog dat volk, dat van de aartsvaders afstamt, en tenslotte Christus, de Messias, die uit dat volk is voortgekomen. Paulus zegt niet, ja dat was vroeger zo, nou zijn al die aspecten overgegaan op de kerk, helemaal niet. Helemaal niet. Er is geen enkele tekst. Ik zeg het uitdagend, want dan weet ik straks zeker dat er vragen komen van mensen die toch een tekst gevonden hebben waar het wat anders staat. Er is geen enkele plaats in het Nieuwe Testament die zegt dat wij een soort geestelijk Israël zijn. Ook de olijfboom niet, dan hoef je die niet meer te vragen. De natuurlijke takken aan die olijfboom, dat is Israël. Maar die olijfboom niet. En dat geldt voor een heleboel andere teksten ook. Het Israël van God in Galaten 6, noem het maar op, nergens. Integendeel, Paulus maakt in de eerste Korintherbrief een onderscheid tussen de volken, Israël en de gemeente. Dat zijn drie verschillende dingen. Dat is nog altijd zo. Zeker als een Jood tot geloof in de Heer Jezus komt, dan wordt hij lid van het lichaam van Christus. Maar hij houdt ook zijn Joodse identiteit. En dat is pas eigenlijk in de laatste 150 jaar weer een beetje doorgedrongen. Vroeger was het heel gewoon dat Joden die in de Heer Jezus gingen geloven, een Jood zijn overboord geworden en zijn aansloten op de christelijke kerk. Vandaag zal het nog wel eens gebeuren. Maar alleen al in het land Israël zijn momenteel, heb ik me laten vertellen, zo'n 20.000, wat we noemen Messias beleidende Joden. Ik ben in allerlei soorten van hun kerkgemeenschappen geweest. Zeer verschillend van elkaar. Het zijn net mensen, die Joden. Allemaal net zo ver, net als de christenen, allemaal verschillende soorten. Maar dat doet er niet toe. Het zijn mensen die in Jezus geloven, in hem dienen. En die hun eigen gemeente hebben en voor de rest aan hun Joodse identiteit vasthouden. Dit is toch te gek dat er christenen zijn die zeggen, in Christus is de wet afgeschaft. Terwijl de Heer Jezus zelf zegt in Matthäus 5 of 17, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Dat is heel wat anders. Hij heeft de wet niet afgeschaft. En de beloften van God zijn ook niet afgeschaft. Paulus zegt in hetzelfde gedeelte, Romeinen 9 tot 11, de beloften van God zijn onberouwelijk. Dat woord gebruikt geen mens meer in het Nederlands, maar dat betekent hij kan er nooit op terugkomen. Hij kan er nooit spijt van krijgen. zo is het met Israël. Nou, even over dat eerste. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Afgelopen zondag mocht ik in Apeldoorn preken in een jeugddienst. En die hadden het boek Hosea uitgekozen. Hoe ze dat voor elkaar krijgen. Een jeugddienst die het boek Hosea uitkiest. Leuk, hè? En ik had toevallig Hosea 11. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar die eerste hoofdstukken van Hosea, daar wordt Israël vergeleken met een vrouw, een echtgenoot. Hosea krijgt zelfs de opdracht te trouwen met een vrouw, van wie bijvoorbeeld al vaststaat dat ze niet deugt. Nou, ik ben blij dat dit bij mij niet zo gedaan heeft, die van mij deugt. Maar zij wordt hem ontrouw. En dan moet hij in hoofdstuk 3, als ze er vandoor is, ook nog weer terugnemen en opnieuw met haar trouwen. Hij was een letterlijk voorbeeld hoe God tegen Israël aankijkt. Israël is zijn echtgenote. En hij houdt zielsveel van haar. Ook al is ze vaak nog zo ontrouw. Dus in het begin van Hosea heb je die ene grote liefde. Er zijn twee grote liefdes in het mensenleven. Hè? De liefde tussen man en vrouw en de liefde van ouders en kinderen. Alle anderen zijn toch een beetje ondergeschikt aan die twee. En Israël wordt vergeleken met allebei. Israël is de vrouw van God. Van wie hij nooit gescheiden is. Hij heeft er wel een tijd lang weggestuurd. Dat noem je de ballingschap. Maar hij neemt het ook altijd weer terug. Hosea 2. Hij neemt zijn vrouw weer terug in liefde en genade. Hij kan haar nooit vergeten. En haar nooit loslaten. In Malachi 2 staat zelfs God haat echtscheiding. Sorry voor degenen onder jullie die dat hebben meegemaakt. Dat is heel droevig. En daarom moet je je persoonlijk even niet aantrekken nu. God haat echtscheiding. En dus de gedachte dat hij zou scheiden van Israël is ondenkbaar. En dat hij haar zou inruilen voor een andere vrouw, dat is dan de kerk, ondenkbaar. Maar dat andere beeld, God als een vader en een zoon, is zo prachtig. Toen ik begon te schrijven over Israël na 7 oktober, was een van de eerste reacties van een Anglicaanse priester. Die schreef, ja, ouderen, keurt alles goed wat Israël doet. Wel, nee man, dat doet God niet en dat doe ik al helemaal niet. Het feit dat iemand je geliefde zoon is. Ik heb 2 geliefde zonen. Ik heb ook nog 2 geliefde dochters. En 7 geliefde kleindochters. Maar dat wil ik nou niet helemaal allemaal uitweiden aan jullie. Maar dat wil toch niet zeggen dat je alles goed kunt wat ze doen. Dat zijn nu volwassen mensen die allemaal hun eigen weg moeten kiezen. Die dochters en die zonen. En dat betekent helemaal niet dat ze het allemaal doen zoals ik het zou gedaan hebben. Niet dat ik het beter zou weten. Maar soms kun je ook zelfs heel erg verdrietig zijn over een weg die een kind van jou gaat. Maar daar blijft het toch wel je kind. Ik heb de laatste tijd vaak dat voorbeeld gebruikt van een veldwachter. Dat is een heel oud verhaal. Een veldwachter die achter een stel jongens aan zit die kwaad gedaan hebben. En tenslotte heeft hij een van de jongens te pakken en hij geeft hem een pak slaag. En die andere jongens zeggen, dat is niet eerlijk, wij zijn ook stout geweest. Jawel, zei hij, maar deze is mijn zoon. Vandaag mogen veldwachters geen pak slaag meer geven. Maar dit is een heel oud verhaal dus. Maar let op, dat het zijn zoon was, maakte wat de jongen gedaan had nog erger. En 2 redenen waarom Israël lijdt. Ten eerste omdat het volk van God is. Er is een diepe haat tegen Israël omdat het Gods volk is. Dat is in feite een haat tegen God zelf. Weet je wat ze op 7 oktober riepen, al die Hamas-leden? Die konden beelden ervan zien, eindeloos. En constant hoorde je ze roepen, Allahu Akbar. Dat betekent in dit geval, onze God is groter dan de God van Israël. Kijk maar, dan slaan ze allemaal dood. Onze God is groter dan de God van Israël. Want dit is zo belangrijk, dit gaat om een geestelijke strijd. Ik hoorde van een christenvrouw die heel lang in Israël gewoond had. En zei, ja, dat gaat helemaal niet over de godsdienst. Dit is gewoon een kwestie van ruzie over land. Zodat die mevrouw heeft er ook binnen gewoond. Dit gaat alleen maar over godsdienst. Israël zegt, dit is 3000 jaar lang het land dat God ons gegeven heeft. De moslims zeggen, sinds de 7e eeuw is dit het land dat Allah aan ons gegeven heeft. Jullie hebben hier niks te zoeken, weg hier. Ik was 1 keer met 1 van die zonen, als deel van een opvoeding nam ze mee naar Israël. Natuurlijk. Dat moet je even doen met je zonen, neem ze mee naar Israël alsjeblieft. Toch, dit is een ander verhaal, die hadden met de moeder moeten gaan. Ik ging met mijn 2 zonen. En ik weet niet meer welke van de 2 het was. We waren op het tempelplein en er zaten wel 400 moslims. Ik weet niet waarom. Het was misschien een of andere feesttijd. En toen kwamen er een paar orthodoxe joden langs. Ik weet niet waarheen ze op weg waren. En toen begonnen al die 400 moslims te roepen, Allahu Akbar. Ik hoor het nou nog, ik zal het nooit vergeten. Ik kan me nou nog de stuipen op het lijf jagen. Want wat betekent dat? Het betekent, onze God is sterker dan jullie God. Jullie hebben niks te zoeken, weg hier. Deze berg is nu van ons. Wij gaan hier, we hebben hier twee heilige plaatsen. Die tempel van jullie, dat is onzin. Wij hebben hier de baas, weg jullie. In het handvest van Hamas staat, de staat Israël moet worden uitgeroeid. Eigenlijk moet het hele volk Israël worden uitgeroeid. Maar zeker die staat Israël. Ik hoorde van de week nog lieve christenen zeggen, die twee statenoplossingen, dat moet toch wel kunnen? En mijn eerste vraag is altijd, waar moet dan Oud-Jeruzalem bij? Zal je dat even uitleggen? Dan raak ik dan meteen de kluts kwijt. Want geen van beide partijen zal ooit bereid zijn Oud-Jeruzalem op te geven. Maar ten tweede, Israël moet vernietigd worden. Dat zegt Hamas, dat zegt Hezbollah, dat zeggen de leiders in Iran. Dan moet ik uitpakken, anders ben ik nou over het leven van de volgende keer te praten. Dus ik moet een beetje oppassen. Maar zo werkt het helemaal niet. Dit gaat puur over religie, om een strijd in de hemelse gewest. Dat is zo belangrijk. Het gaat om de God van Israël en de goden van de volkeren. Als je dat begint door te krijgen, dan ga je ook een beetje beter het conflict verstaan. Nou, Israël is Gods zoon. Hij heeft Israël uitgekoren niet omdat hij dacht, oh, dat is wel leuk, misschien zo'n volk apart. Nee, mag ik het eens een keer zo zeggen? Hij was gewoon verliefd op Israël. Hij wilde haar als zijn bruid. Ezekiel 16 beschrijft dat zo prachtig. Heel wonderlijk verhaal. God vindt een meisje dat als vondeling aan de kant van de weg ligt. Ezekiel 16, thuiswerk voor de volgende keer. Moeten jullie allemaal nog even doorlezen. Hij vindt haar aan de kant van de weg. En hij voedt haar op. Hij redt haar van de dood, hongerdood. Hij voedt haar op totdat ze een jonge vrouw is. En dan wordt hij verliefd op haar. En dan zegt, ik wil met je trouwen. Dat gebeurt. En dan wordt die vrouw ontrouw. Het hele drama enzovoort. Heel lang hoofdstuk. Tenslotte komt het dan toch weer goed. Dat is het verhaal tussen God en Israël. Hij zag haar in Egypte. Hij werd verliefd op haar. Hij wilde haar hebben als zijn vrouw. En ook als zijn zoon. Beide beelden zijn even mooi en even belangrijk. Maar wat een volk zegt. 10 plagen kwamen over Egypte om Egypte om Israël uit te redden. Het wonder van de Rode Zee waar Israël doorheen ging. Het wonder van het manna, van het water uit de rots. En we deden Israël klagen en zeuren en mopperen. Heeft een van jullie zo'n vrouw? Een van jullie zo'n zoon of dochter? Weet je, het boek Hosea is zo mooi. Ik zei dat tegen de jongen zonder. God huilt over die vrouw waar hij zoveel van houdt. Over die jongen waar hij zoveel van houdt. En die alleen maar dwars ligt en alleen maar worden. Wij staan niet achter alles wat Israël doet. Dat je daar staat achter alles wat Netanyahu doet. Die is alleen bezig zijn politieke leven te redden. Die is zo verknoeid dat als de oorlog afgelopen is, is hij de eerste die eruit vliegt. Dat is een van de redenen waarom die oorlog zo lang werkt. Nog nee, wij kunnen niet alles goed wat ze doen. Dat doet God zeker ook niet. Maar het is wel Gods volk. Ik stond heel vaak met de klaagmuren, dan kwam er een jood langs en die zocht dan een minyan. Weet je wat een minyan is? Dat is een groep van 10 mannen om samen te kunnen bidden. Moet je er voor 10 voor hebben. Wij kunnen voor 3, maar daar moet je er 10 voor hebben. Dat is voorschrift. Dus dan vragen ze mij, are you Jewish? En dan zeg ik, no, but I love the God of Israel. Ik zeg, nee, I'm Christian, dan ben je meteen een hoekje gesloten. Maar je zegt, no, but I love the God of Israel, dan kijk je, oh. En eentje zei, microfoon gaat uit, oh. Eentje zei, he's the God of all people. Ik zei, ja, but he likes to call himself the God of Israel. Maar dat is niet de God van Nederland. Dat hebben sommige reformeerden uitgedacht. God, Nederland en Oranje. Heb je dat wel eens gehoord? God, Nederland en Oranje. Het is een heel speciaal bondgenootschap tussen die drie. Nou, dat hij vandaag in de Tweede Kamer naar ons moet komen luisteren. God, Nederland en Oranje. Wel, nee, man. God noemt zich nooit de God van Nederland. Of van welk volk. Maar hij noemt zich wel de God van Israël. En als er één verdriet heeft van alle gekke dingen die er gebeuren in Israël. Alle afgoderij, daar waren ze al mee begonnen toen ze nog in Egypte woonden. staat hier in Exodus, het staat pas in Ezekiel 20, maar dat was al in Egypte begonnen. En ze waren in de woestijn. En Mozes ging de berg op om met God te spreken. Bleef 40 dagen weg. Dus nou, dat duurt zo lang dan we weer afgoden gaan dienen, hoor. Gouden kalf. Je zal zo'n zoon hebben. Of zo'n vrouw. Of zo'n volk. Toch goed. Dan moet je goed opletten. In Romeinen 9. Maar ik ga weer even terug naar Genesis 12. Dat volk. Voordat zelfs van een volk gesproken wordt, wordt er van een land gesproken. Je moet weggaan uit je land. En je moet naar een land gaan dat ik je zal wijzen. Dat is het eerste. En dan pas ik zal je tot een groot volk maken. Ik ga iets vertellen, ik ga drie keer zeggen, zodat het goed in jullie oren zakt. Dat volk en het land horen onverbrekelijk bij elkaar. Dat land en dat volk. Kan je nooit losmaken van elkaar. Je wil geen geestelijk land, maar daar gaan we het de volgende keer over hebben, want dan wil ik het over het land hebben. Maar ik noem het nu al. Volk, land. Wat hoort er nog meer bij? Ik ben schoolmeester van beroep, dus ik wil altijd een eigen vraag te stellen. Zondags bij de preek doe ik dat niet, maar bij de lezingen wel. Wat hoort er nog meer bij? Wat is onverbrekelijk nog met die twee verbonden? De? Sorry, ik versta u niet, broer.
Staat.
Nee, dat is een heel modern begrip. Dat kennen we in de 20e eeuw. Nee. Volk, land, nee. Nee, iets geestelijks. Torah. Gaat u doen voor de 1000 euro, mevrouw. Dit is fantastisch. Torah. God geeft aan dat volk een wet zoals die nog nooit in de wereld had bestaan bij al die oudere volken. De Torah, de 10 geboden. En de oude rabbijnen zeiden al, bij elk van die geboden hoort natuurlijk een heel arsenaal van geboden. Het is een wet. Zo ongelooflijk goed. In Deuteronomie 34 zegt Mozes, deze wet is een wet ten leven. Het is net als dat je een computer koopt met een gebruiksaanwijzing, of een wasmachine zijn. Je moet het apparaat behandelen volgens de gebruiksaanwijzing. Dat is de beste garantie dat het goed gaat. Dat is wat de 10 geboden is. Israël, als jullie hier aan houden, dan zullen jullie op het beste functioneren. En binnen een kostbare tijd hadden ze die eerste geboden al verbroken. De Torah in de ruimere zin zijn de 5 boeken van Mozes. Ik ga iets zeggen dat niet erg christelijk lijkt. Maar de Torah is eigenlijk het belangrijkste deel. Volgens de Joden in elk geval. Zijn de Torah het belangrijkste deel. Pas zei een rabbijn tegen mij. De Torah is woordelijk geïnspireerd. Dan kunnen we de profetische boeken niet zo zeggen zoals je dat van de Torah kan zeggen. Dat zouden wij als christen niet zeggen, maar ik vond het wel een interessante gedachte. En het Nieuwe Testament komt er dan bij, dat is de geïnspireerde uitleg van God van die Torah. Maar die Torah, die 5 boeken van Mozes. Ik heb daar een keer 75 avonden over gesproken. Toen ik nog jong was en van energie of dat soort dingen. Het staat allemaal op het internet, kun je allemaal verluisteren. 75 avonden. Van 2 keer 3 kwartier over de Torah. Wat een geschenk. Wat een geschenk. Wat hoort er dan weer bij Israël? Onverbrekelijk. Geef jullie nog een kans. Ja, die mevrouw, die is goed hoor. Weet u nog meer? Wat hoort er dan meer? Onverbrekelijk bij. Hoe? Ik ben doof in het worden, mevrouw. Ik ben heel oud. Ik ben nog nooit zo oud geweest als vandaag. Verbonden! En mannenstemmen zijn toch beter geschikt. Hè? Vrouwen mogen pas spreken in de gemeente sinds dat de geluidsversterking is uitgevoerd. Maar dat is even terzijde. De verbonden, ja, dat is heel belangrijk. Een verbond dat God sluit met zijn volk betekent altijd dat God zegt: ik beloof je dat en jij doet dat. Dat is jouw kant. De Torah houden, dat is wat ik van jou vraag. Dat is jouw kant van het verbond. En ik beloof jou van alles. En in die belofte, wat is de belangrijkste belofte die God gedaan heeft? Ja, ik ga vanavond echt de schoolmeester uitvangen. Wat is de belangrijkste belofte die God gedaan heeft? Geef je me geen fout antwoord, geef ik altijd schelen. Ik vind het zo leuk om een goed antwoord te horen. Dat zit altijd al bij. Amen, sister. De Messias bedoelt ze. De Messias, de gezalfde koning. Dat is geweldig. En van die, daar bent u volkomen gelijk, want in Matteüs 1 vers 21 staat, je moet zijn naam noemen Yeshua. Dat betekent de Heere verlost. Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Maar hij is ook een redder van de vijand. Zacharias in zijn lofzang, Lucas 1 vers 71 zegt, hij zal zijn volk verlossen van hun vijand. Dat is wat vandaag ook weer duidelijk zien door. Van hun vijand, maar ook van de allergrootste geestelijke vijanden, zonde, dood en duivel. Dan hebben we nog één ding niet genoemd, die zal ik dan maar even noemen. En dat is... Nee, ik ga toch in de vraag, voor een vraag doen. Mozes gaat de berg op om met God te spreken. Dat is op zichzelf al zoiets spectaculairs. In Exodus 25. Eerst in 20 horen we God zelf die 10 geboden opzeggen. En dan moet Mozes de berg op. Wat is nou het eerste waar God over praat? Als je dat weet, oh, dan gaat mijn achting voor Dordrecht nog groter worden. Hoe dichter bij Dordrecht, hoe intelligenter het wordt. Wat is het eerste waar God over praat? Nee, dat is in Deuteronomium 6. Shema Yisrael. Nee, dit is Exodus 25. Niet spieken. Hij komt daar bovenaan, Mozes. En wat zegt de Heere God? Hij zegt... Oh jongens, jullie willen stellen mij teleur, hoor. Bijna. Bijna. Juist. God zegt, jullie moeten een tabernakel op me bollen. Waarom wil hij een tabernakel hebben? Zeg dat eens. Juist. God wil bij Israël wonen. Ja, als ik een vrouw zou trouwen, zou ik ook graag bij haar willen wonen. We hebben van het begin af aan ook besloten om in hetzelfde huis te gaan wonen. We hebben het tot vandaag volgehouden. Er is een mooie Joodse legende, staat niet in de Bijbel. Dat is dat de Torah een dochter van God is. Torah is een vrouwelijk woord. Ze was ook voordat ze op aarde neerdaalde als een dochter in de schoot van God. Dat is eigenlijk spreuken achter. Dat kind dat als een voedseling, als een troetelkind bij God was in de hemel. Dat is een vrouwelijk woord. Wij zeggen, past dat in Jezus toe, dat is best. Maar de Joden passen dat op de Torah toe. Dochter van God. En die dochter is toen op aarde neergedaald om met Israël te trouwen. Israël, net hadden we Israël als beeld van een vrouw. Maar hier is Israël de bruidegom. En Torah is de dochter. En toen zei die vader van die dochter dit. Ik hou zoveel van mijn dochter, ik wil zo heel graag bij haar wonen. Kunnen jullie niet voor mij een kamer in gereedheid brengen, zodat ik altijd vlak bij mijn dochter woon? En dat werd het tabernakel. God kwam heel dicht bij zijn volk wonen in de tabernakel. Dat is het eerste wat God zegt. Lees de eerste vers maar voor zijn Exodus 25. Ik wil graag in jullie midden wonen. En dat is later bij de tempel ook gebeurd. En de tabernakel was maar een tijdelijke voorziening. Van de tempel zegt de Heere God, jullie moeten op zoek gaan. Dat is een geestelijke vondst. Een geestelijke zoektocht, zo moet ik zeggen. Als jullie aangekomen zijn in het beloofde land, moet je op zoek gaan naar de plaats waar ik mijn naam in jullie midden laat wonen. Dat staat vele malen in het boek Deuteronomium. Nou, dat heeft lang geduurd hoor. Wie heeft het uiteindelijk gevonden? Juist! David heeft het gevonden. En die heeft gezegd, we gaan de tempel bouwen. Zei de Heer God, nou, jij bent bloed in je handen, laat je zoon het maar doen. Die heet Shlomo, vrede, laat die het maar doen. Maar David heeft die plek gevonden. De dorstvloer van de Arauna. En daar moesten ze naartoe. 3 mannen in het jaar moesten alle mannen daarheen. Die vrouwen kregen die opdracht niet, want die gingen vanzelf ook. Die hadden ze aansporen. En 3 keer in het jaar om feest te vieren. Dat waren de 3 grote bedevaartsfeesten. Pesach. Hoe heet het tweede? Shavuot. Oftewel het wekenfeest. Pinksterfeest. En het derde. En hoe heet het in het Hebreeuws? Sukkot. Dus dat is een goed gezelschap. Heel goed. En nou, die feit. Dus ik heb het nog meer te noemen, maar die feit. Land. Volk. Torah, tempel, Messias. En die horen onverbrekelijk bij elkaar. Maar door Israëls eigen schuld is het misgelopen. Want het volk bestaat nog. Dat is trouwens een wonder. Als Israël, als alle Israëlieten in de eerste eeuw, die Jezus hadden aangenomen als hun Messias, dan was er vandaag geen volk Israël meer geweest. Want er waren al die Joden opgegaan in de christelijke kerk, hadden zich daarmee vermengd. Prima, maar dan was er geen volk Israël meer geweest. Geen volk meer waaraan God zijn belofte kon vervullen. Als de Messias terugkomt. Als Israël in de volkerenwereld was opgegaan, wat met talloze andere oude volken is gebeurd, dan was er ook geen volk Israël meer geweest. Israël heeft zijn identiteit vastgehouden. Dat was Gods genade, dat is ook een verdienst. Dat was een getrouw overblijfsel in Israël dat dat gedaan heeft. Ze hield vast aan de besnijdenis, aan de Shabbat, aan de Torah. De Torah. De liefde van Israël voor de Torah. Zonder schrijven. Van de orthodoxe Joden dan natuurlijk. Maar dat zijn er toch aardig wat hoor. Daardoor is Israël in stand gebleven. Zodat ze hun identiteit bewaarden. Maar het land, in het jaar 70 werd Israël, werd Jeruzalem verwoest, is Joden er verstrooid. In 130 kwam er een opstand, zijn ze definitief verstrooid. Maar er hebben altijd Joden in het land gewoond. Daarom het wonder hierover hebben. Altijd. Maar het grote deel van Israël was verstrooid over de aarde. Het is niet zoals bij de Babylonische ballingschap, dat was nog één klein stukje wereld in. Over de hele aarde. Wie heeft wel eens een sederavond meegemaakt? Een paasmaaltijd van Joden? Oh, dat zijn er heel wat. En wat zeggen ze dan aan het einde? Shanahaba, Jeruzalem. Volgend jaar in Jeruzalem. Volgend jaar. Waarom zeggen ze dat? Waarom zeggen ze dat? Omdat ze zo verlangen naar Jeruzalem? Jawel. Maar één heel belangrijke reden, dat staat in Deuteronomium 16. Je mag het paaslam niet thuis slachten. Je moet ermee naar de tempel. En daar moet je het slachten. Maar er is geen tempel. En dus viert Israël al bijna 2000 jaar Pesach zonder lam. En dan komen we meteen weer de vervangingstheologen zeggen, dat doen we natuurlijk helemaal niet. Want Christus is ons paaslam, dat is eerst, hij heeft dat allemaal vervuld. Oh ja, maar waarom staat dan in Ezekiel 40 tot 44 dat de tempel in het Messiaanse Rijk weer herbouwd zal worden? En waarom staat er in Ezekiel 45 dat Israël dan het paasfeest weer zal vieren? Luister, alle geslachte dieren in het Oude Testament, al die offers hadden in zichzelf geen enkele betekenis. Behalve doordat ze vooruitwezen naar het offer van Christus. Mogen in het Messiaanse Rijk dan weer offers gebracht worden die terugverwijzen naar het offer van Christus. Net zoals wij avondmaal vieren, dat is dan wel geen bloedig offer. Avondmaal vieren ter gedachtenis aan het offer van Christus. Dan zal Israël paasfeest vieren, daar moet weer niet vooruit lopen. Zoals ze dat nooit gevierd hebben, want dan zal het deksel van hun aangezicht zijn weggenomen en zullen ze weten wie en wat het ware paaslam is. Wat hebben we nog meer? Er is geen tempel. Wonderbaar. Kijk naar Jeruzalem, ik heb daar zo vaak naar gekeken. Naar die meest betwiste vierkante kilometer op aarde. Tempelplein. Waar nu twee heidense tempels staan. De Omar Moskee, of eigenlijk de rotskoepel, de Dome of the Rock. En de Al-Aqsa Moskee. Ik denk, hoe moet hier ooit weer een nieuwe tempel komen? Nou, laat dat maar aan de Heer al. Zacharia 6 staat dat. De Messias die nieuwe tempel zal bouwen. Maar dat is nu zo wezenloos, zo onwerkelijk. Om je dat voor te stellen. Ik bid zeker sinds 7 oktober, elke dag. Misschien wel 2 keer of 3 keer. Oh, Messias, kom toch spoedig. Al was het alleen om een einde te maken aan de ellende van de Gazanen. Van al die kindertjes die er moeten omkomen. Maar ook een einde te maken aan de ellende van Israël. Zodat die oude gijzelaars die daar nog steeds zitten teruggebracht kunnen worden. En dan wordt Jeruzalem herbouwd. En de tempel herbouwd. Wat zal dan een glorieuze tijd zijn. En wie is die Messias? Een van de grootste vragen. Het is wonderbaar dat 1/3 van de mensheid de christelijke godsdienst is toegedaan. Hoe diep dat gaat en hoe echt dat is, dat laten we dan maar in het midden. 1/3, bijna 3 miljard intussen. En hoeveel procent van het volk Israël heeft gezien wie Jezus werkelijk is? 1%? Ik denk nog niet eens. Hoe kan dat? Waarom hebben ze het niet gezegd? Gezien? Paulus geeft antwoord in 2 Korinther 3. Dat is een deksel op hun naam. Ze zien het niet. Maar soms denk ik, ze zitten er zo dichtbij. Ik wonder zo vanavond af met u. Wat een bevriende Joodse rabbi in Jeruzalem ooit tegen me zei. Willem, we hebben 2 dingen gemeen. De God van Israël en het boek van Israël. Ik zei, we hebben nog een derde ding gemeen. Hij zei, wat is dat? Ik zei, dat is de Messias van Israël. Zei, de gelaat verdonkerde hij, dat het individueel van Jezus. Ik zei, nee, luister. Jij en ik geloven allebei. Dat de Messias op een dag zal terugkeren. Het zal komen met de wolken des hemels. Daniel 7, vers 13. En we geloven allebei dat hij dan zitten zal op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Jesaja 9, vers 6. En we geloven allebei dat wat in hetzelfde vers staat, dat er dan vrede en gerechtigheid voor Jeruzalem, voor Israël zullen komen. Ja, voor de hele wereld. Zijn gezicht klaarde op. En zei Willem, we hebben ook de Messias gemeenschap. Ik weet hoe zijn voornaam is, hij nog niet. Dat is het enige verschil. We zitten allebei op hem te wachten. Hij verlangt er met alle vurigheid naar, zoals elke echt gelovige Jood. En wij verlangen er ook vurig naar. Zeker in tijden zoals deze. Ik heb nog veel meer te zeggen en dat ga ik niet doen om 2 redenen. Ten eerste omdat het 9 uur is. En ten tweede omdat ik nog 2 avonden. Ik moet me constant beheersen om niet alles, al het kruid al op de eerste avond te verschieten. Maar we hebben er nog 2 avonden. En we gaan nu een half uur, ga ik me bezighouden met jullie vragen. Ik hoop dat jullie een heleboel mooie vragen hebben, want die vind ik heel belangrijk. Ik heb het begin maar gezegd tegen Eduard. Er moet een vraag, gelegenheid zijn tot vragen stellen. Anders blijven de mensen toch nog met dingen zitten die ze of niet goed begrepen hebben, omdat ik het niet goed heb uitgelegd, of vragen die ze nou een keer kwijt kunnen. Goed, lieve mensen, wie is de eerste vraagsteller? Oké, dan slaan we die over, dan gaan we meteen door met de tweede vraag. Wacht even, ik zie een vinger daar achterin. Luister, ik kan u niet. Dat ligt aan mij hoor, ik ben een hele oude kerel.
Kom maar even naar voren.
Kunt ja, want ik kan het gewoon niet meer zo goed verstaan als vroeger. Het ligt aan de oren.
Dan beter horen, dat is zo'n winkel.
Ja, oh ja, heb ik van gehoord. Ja. Sorry meneer, ik kan het anders niet goed verstaan. Maar hij zegt. Ja, want het is nog mooier als een vraag opgenomen wordt. Ja, dat zegt u. Maar dan zeggen de mensen later, ik hoorde wel je antwoord, maar wat was de vraag?
De vraag is, u haalt aan van de Grul en vader Brakel.
Ja, oké.
Okay. Maar hoe komt het nou dat de Puritijnen, de Schotten en de Engelsen, een veel helder zicht hadden gezien Israël?
Weet u, dat is een goede vraag.
De vraag herhalen voor achterin.
Ja, de vraag is, in Nederland was het aantal dat het door had, maar heel beperkt. Maar gezegd, bij de Puritijnen, de Schotten, de Engelsen, daar was dat aantal veel groter. Ik weet niet of het al zoveel groter was gehoord, maar ik denk dat die wel met dezelfde problemen zaten. En die problemen zitten hem, ja, theologen hebben nou eenmaal hun vooroordelen. Dat heb ik ook. Je hebt bepaalde principes, die heb je zo leren aanvaarden. Zo zit het in elkaar. En als die principes niet toelaten dat er nog een letterlijke toekomst voor Israël is, dan probeer je daar enorm tegen te verzetten. Ik ben mijn hele leven, ik leef in een gereformeerd land. Nou, vandaag zal ik het nauwelijks meer zeggen. Maar vroeger was dat zeker zo. En daar was constant die vervangingstheologie. Ik was 11 jaar, toen kreeg ik van mijn oma een profetische kaart. Daar stond het allemaal precies op. Wel zat. En dus het heeft me enorm geholpen. Ik was van het begin aan op het goede weggetje gezet. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je moet het wel uit de Bijbel kunnen afleiden. Daarom heb ik zo enorm respect voor die, of het nou Schotten, Engelsen of Nederlanders waren. Ze waren allemaal Calvinisten. dat die, ondanks hun vooroordelen, waarmee ze groot geworden waren, toch zeiden, ja, maar het staat er toch gewoon. Hé, ja, het staat er gewoon. Maar kun je het ook voor jezelf je permitteren om het ook te geloven? Als je, dat begint al met Augustinus, dat begint al, gaat verder met Calvin. Die allemaal die profetieën vergeestelijkt hebben. Die Romeinen 9 tot 11 vergeestelijkt hebben. Al heel Israël wordt behouden, wordt gewoon op het kerkdoel gepast. Terwijl het 3 hoofdstukken lang heeft het woord Israël steeds de betekenis van wat wij onder Israël verstaan. Dus je moet het ook kunnen zien, hè? Geven je vooroordelen. Des te groter zeg ik nog eens mijn respect voor dominees als Wilhelmus en Brakel, Theodorus van der Groe. En ook die Puritijnen in Engeland die het al hebben willen zien en hebben kunnen zien en geuit hebben. Dat is heel bijzonder. Dat is mooi.
Samuel Rutherford.
Ja, nou komen de Britten.
Geweldig. Ja. Spurgeon, Maxine, Ryle is toch nog vrij jong eigenlijk.
Ja. Maar als u ze opnoemt en u komt tot 10, dat is heel wat. Dat is maar een fractie van al die anderen die vervangen moesten worden. Dat is het probleem. En dat is nu aan het veranderen. Ik zei van de week toen ik mijn oude vriend van 87 mij belde. Ik zei, joh, het is toch wonderbaarlijk. Dat zoveel mensen die dus geestelijke nakomelingen zijn van Abraham Kuyper, die er ook helemaal niks van wilden weten. Dat die dat nu al heel doodgewoon vinden om te praten over Israël en over de belofte die God voor Israël nog gelaten heeft. En dan zie je dat God bezig is. Een van die dingen die ik met mijn rabbijnse vriend in Jeruzalem vaak besproken heb is... Voor de Tweede Wereldoorlog, tot verder de middeleeuwen, waren de gesprekken tussen Joden en Christen altijd op een ruzieachtige toon. Om elkaar de voet dwars te zetten om gelijk te krijgen. Pas na de Holocaust beginnen Joden en Christen naar elkaar te luisteren. En dat heeft ook een effect gehad op gereformeerde theologen die het ook beginnen te zien. In het katholicisme ligt het veel ingewikkelder. Daar, is dat nog, daar kun je dat eigenlijk niet zeggen. Maar met het in de gereformeerde wereld is gelukkig dat inzicht steeds verder aan het doorbrengen. Ja, mooi. Goed. Dat is een mooi punt. Sorry dat ik u helemaal maar naar voren moest laten komen, maar het is moeilijk te verstaan. Wie nog meer? Wat fijn. Dat is helemaal mooi, want dan wordt het ook opgenomen.
Ik moest het even opzoeken, daarom. Er is een tekst. Ik geloof niet dat het niet. Er staat een tekst.
Zet hem maar zachtjes van. Ja. Ik denk dat hij op het bijna in de hoort komt. Dan moet ik dit maar deze komen.
Het gaat om Galaten 6, vers 10. Daar roept Paulus ons op. Daarom moeten wij altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen. In het bijzonder voor onze medechristenen. En deze tekst valt in me op. In verband met onze liefde voor Israël, terecht, leg het ook goed uit. Onze verbondenheid met Israël, voor de Joden die natuurlijk onze steun nodig hebben, ook naar alles wat de kerk hem heeft aangedaan, waar ik ook geboren trouwens. Maar ik vind er een gevaar in zitten dat we de focus te veel op het Joodse volk leggen, terwijl we eigenlijk opgeroepen worden onze mede-christenen, en dan denk ik aan de christen-Arabieren, de Palestijnse christenen, die zich in mijn ogen terecht gediscrimineerd voelen. Dat ze niet de aandacht en de zorg en de ondersteuning krijgen die het Joodse volk krijgt.
Voordat ik het antwoord op geef, lees even vers 16.
Gods vrede en goedheid zijn voor alle die volgens deze regel leven. Zij zijn Gods eigen volk.
Wat is dat in vredesnaam voor de vertaling? Er staat hier namelijk voor alle anderen en voor het Israël van God. Je kan zelfs de vertalers niet meer vertrouwen. Ik vind de Roelin zelfs uit de vertaling verdwenen. Is dat gewoon een taal? Bijbel gewoon een taal?
HTB, het boek. Dat is het boek, ja.
Zo, ik ben wel jaloers op al die moslimkindertjes en al die, of eigenlijk jongetjes alleen maar, en Joodse jongetjes die met 3 jaar moeten leren Arabisch, respectievelijk Hebreeuws te leren en de Bijbel de grondtekst te leren. Wat dat betreft zijn wij als christenen hopelijk in gebreken gebleven. Wij moeten het met vertalingen doen. Maar hier staat, het Israël van God. Met andere woorden, vergeet nooit het Israël van God. En het Israël van God is wat Jesaja noemt het overblijfsel van Israël. Dat zijn de getrouwen in Israël. Die getrouwen in Israël, die nu ook in Israël wonen, dat zijn aan de ene kant de Messias blijvende Joden. Die hebben een deksel weg. Maar de anderen, die staan er heel dichtbij. Weten het zelf nog niet. Die kijken even vurig uit naar de komst van de Messias. Leven bij Gods woord. Het enige is, ze hebben nog niet herkend wie die Messias is. Maar dat komt wel als die komt. Dan zien ze dat. En Paulus zegt hier, vergeet alsjeblieft die groep ook niet. Dat is een heel bijzondere categorie. Het waren gelaten, die woonden in Klein-Azië. Hij zit onder jullie wonen, Joden die het ook hebben gezien. Dus na vers 10, lees we onder vers 16. Maar ik geef je op een ander punt wel gelijk. We hebben antisemieten en je hebt ook filosemieten. Kijk, wij praten nu heel veel over Israël door wat er aan gaande is. Maar ik preek vele malen in mijn leven en het gaat lang niet altijd over Israël. De laatste tijd natuurlijk wel. Gezien de omstandigheden. Maar je hebt ook mensen die alleen over Israël kunnen praten. Dat is ook niet goed. Daar hebt u volkomen gelijk aan. We hebben nu deze 3 avonden wijden we aan dit belangrijke thema. En dat is ook zeer nuttig. Maar ik vind het ook heerlijk om andere avonden over heel andere zaken te praten. Dat is waar. Er is meer dan dat. En dat nemen de vervangingsdeologen ons ook wel eens kwalijk. Omdat ze tegen mensen tegenkomen die alleen maar over Israël kunnen hebben. Die er ook vaak geweest zijn en ja, met zoveel bewondering. Dat is ook geen eenzijdig. Er is meer dan dat. Maar goed, dus ik hoop dat ik een beetje antwoord heb gegeven. Ook door u te verwijzen naar vers 16. En kom een goede vertaling.
Dat is wel heel toegankelijk.
Op dat mobieltje van u staat er een heleboel. Wie nog meer? Zuster, kom naar voren. Oh, u gaat naar achteren. Oh, sorry. Nee.
Hoop.
Ja, zie je wel. Ja,
ik zal heel voorzichtig praten. Ik had een vraagje. U vertelde dat er ook Joden zijn die het christelijke geloof aanhangen, Messiaanse Joden. Hoe vieren hun feestdagen? Want ze houden hun Joodse roots. En ja, ze erkennen ook de Messias voor ons. Hoe kunnen ze dat doen zonder hun Joodse roots te verlopen?
Dat doen ze ook niet. Dat doen ze ook niet. Het hangt er wel een beetje vanaf. Ik ben ook in gemeentes geweest die dan wel op Shabbat samenkwamen. Maar eigenlijk niet van de evangelische gemeente te onderscheiden waren. Die zijn ook heel weinig, die zullen wel hun zoontjes besnijden. Ze houden wel op de Joodse feest, maar eigenlijk zijn het gewoon evangelisch gezien. Je hebt anderen die bijna niet onderscheiden zijn van orthodoxe synagoges. Als je daar binnenkomt, als Jood zijn, dan heb je niet in de gaten, dit zijn Messias blijvende Joden, totdat de preek begint. Dan lopen ze soms schillend naar buiten toe. Dus je hebt van allerlei soorten. Maar in het algemeen kun je zeggen, dit zijn Joden die herkend hebben dat Jezus de Messias is. En juist daardoor het gevoel hebben, nu zijn we pas werkelijk tot de vervulling van ons Jodendom gekomen. Zij vieren Pesach, paasfeest, en weten van Jezus het ware paaslam. Zij vieren Pinksterfeest, het wekenfeest, wat valt in verband staat met christelijke opstandingen, wat wij Pinkster noemen met de Heilige Geest. Dus ze vieren het helemaal net zoals wat de orthodoxe Joden dat doen. Alleen zij kennen de nieuwtestamentische vervulling erbij. Dus je kunt niet zeggen, ze hebben die Jezus aangenomen en toch leven ze nog steeds als Joden. Nee, juist nu hebben ze het gevoel, zijn ze pas echt tot de vervulling van hun Jodendom gekomen. Begrijpt u dat? Want ik heb het idee dat u denkt dat het andersom is.
Nee, ik ben een beetje zoekende van hoe... je hebt hier in Nederland ook Messiaanse gemeentes, die dan, laten we zeggen, tussen haakjes Joodje willen spelen.
Ja, dat komt ook voor.
Ja, dat komt ook voor.
Ja, maar weet je hoe dat komt vooral? Ik preek het zelf regelmatig in zo'n gemeente. Dat komt, de Joden die daar zaten, dat begon met Joodse mensen. Die Joden zijn intussen allemaal geïmigreerd naar Israël. Dus er blijven alleen maar niet-Joden over. En die doen dan elke keer samen zo'n synagogendienst. En dan moet ik ook inderdaad stiekem in mijn hartje wel eens lachen. Want ik denk, ja jongens, mensen, jullie deden het samen met de Joden. Dat mag ook, dat is niet verboden. Alleen, waar zijn de Joden nu? Jullie, nou ja. Maar luister, iedereen heeft het recht dat op zijn eigen manier te doen. Maar daar kun je dus wel vraagtekens bij plaatsen. Maar ik vind het leuk om daar naartoe te gaan, omdat ik dan altijd preek over het gedeelte dat in de synagoges net aan de beurt is. Ik hou er ergens van. We zeggen samen het Shema Yisrael op enzovoort. Maar stiekem in mijn hart denk ik, ja jongens, nou de Joden weg zijn, wat eigenlijk op de zin van jullie samenkomen. Maar we leven in een vrij land. Maar het is wel een beetje gelijk hoor. Maar maak het ze niet het moeilijk, want die mensen die meenemen het goed. Hier is niet zover hier vandaan. Nu lekker om toch? Ja, en dan was er dan 1 of 2, ja. Ja, nee hoor, dat is. Ik heb dat liever, eerlijk gezegd, dan zonder Joodse mensen die volledig tot het christendom zijn overgegaan en allemaal hun Joodse roots kwijt zijn. Het zijn allemaal profetische feesten, mevrouw. Het zijn eerst pas feesten die gewoon gevierd moeten worden door Joden. Ze zijn er gegeven. In Leviticus 23 zijn ze gegeven. Ze zijn in Deuteronomie 16 herhaald. We hebben die 28, 29 herhaald. Elke Jood wordt geacht die feesten te vieren. Als die zijn Messias in vieren kennen, dan niet minder dan juist des te meer. Juist. Maar bovendien. U had het over profetische feesten. Dat is ook heel mooi. Juist die christen-joden, die zouden dat moeten gaan zien. En dat zien ze ook. Dat in al die feesten zit een, ja, laat ik het nou eens duur zeggen, een profetische dimensie. Ze verwijzen vooruit naar het Messiaanse Rijk. En dat bedoelt u ook. Dat is heel hartstikke eens.
Ja, dat is eigenlijk denk ik het antwoord op het zijn.
Nou, mevrouw, heeft u het gehoord? Aanvulling. Daar zat het. Nee, ja, dat is spijt. Ja, nee, dat is goed. U hebt gelijk. U hebt gelijk. Maar het is niet alleen vanwege de profetische. We vieren die feesten gewoon omdat onze God, zeggen de Joden, ons dat opgedragen heeft. En we proberen te begrijpen wat. Kijk, oorspronkelijk, moet je ook niet vergeten, waren het landbouwfeesten. Alle drie. Bij het gerstenoogst was het het paasfeest, bij de tarweoogst het prinsfeest, en bij de totale oogst, de druiven- en de wijnoogst, was het het loofhuttenfeest. Dat is al heel op de achtergrond verdwenen. Goed, andere vraag. Over een ander facet. Aha. Ja, alleen de mensen die de vrijmoedigheid hebben om naar voren te komen, dat is wel jammer. Maar ik kan het ook niet anders bedoelen.
Misschien een hele andere vraag. Hoe ziet u Rusland in de houding tot Israël?
Ja, mijn eerste tegenvraag is, waarom vraagt u dat? Waarom Rusland? Waarom vraagt u niet Turkije? Of gaat u dat straks vragen? Waarom Rusland?
Omdat ik denk wel, het is een aantal verhalen heb gehoord dat in Rusland best een hele grote opwekking aan de gang is tegenover Jezus aannemen en zo. Wat is de strekking richting Israël, wat ze Jezus verwachten, en wat is de rol van Rusland in
yes.
Dit stukje. Dus ook voor.
De eerste reden om Rusland, de betekenis van Rusland erbij te noemen, is dat ik weet niet hoeveel honderdduizenden Joden uit Rusland, dus nu alweer een tijdje geleden, enkele decennia, massaal onder druk in Rusland naar Israël zijn gekomen. Volgende keer gaan we het daar ook nader over hebben. Dat de Joden terug zijn gekeerd naar het beloofde land. Vooral door druk van de vervolging. En dat is in Rusland ook het geval. Ook in het communistische Rusland was het heel veel antisemitisme. Dus heel veel Joden zijn daar toen weggegaan. En naar het beloofde land teruggekeerd. Er zijn nog steeds hele wijken daar in Israël die Russisch spreken. Maar wel Joodse mensen zijn die ook de Joodse feesten onderhouden, et cetera. Dat is de eerste ding. De tweede reden waarom Rusland belangrijk is, daarom is het even geïnteresseerd waarom je dan Rusland noemde. Dat is dat volgens veel uitleggers Rusland ook genoemd wordt in de profetieën. Weet je dat?
Ik ben een beetje meer puzzelen ook uit
de stuk van mezelf. Okay. Ja, dat heeft met Ezekiel 38, 39. Ik heb daar wel feeling voor die uitleg, maar ik ben ook een beetje voorzichtig mee. Wat er staat is dat gezegd wordt op Gog, het land Magog, en hij wordt daar genoemd, de vorst in het Hebreeuws van Ros, Mesech en Tubal. Ros, wordt gezegd, is Rusland. Ja, in het Russisch is dat ook iets van de Roes of Roesia of Ruski. Mesech is Moskou en Tubal is Tobolsk. Dat was de hoofdstad van het Aziatische Rusland. Ik heb het zelf ook verkondigd, die opvatting, maar je moet wel voorzichtig zijn met die dingen. Hè. Dat is net als dat er een tekst in Jesaja staat over de Sinim. En daar worden dan de Chinezen in gelezen. Dat is een enorme behoefte om ook die Chinezen een plekje te kunnen geven in het profetisch woord. En dat vinden we dan in die ene tekst. Maar daarom dacht ik dat u Rusland noemde, vanwege Ezekiel 38. Het is wel wat anders. Ik dacht eerst dat u ging vragen, kijk u tegen Rusland en Oekraïne. Maar zo ver ging u nou nog niet. Maar dat is natuurlijk wel interessant. In 2024 is een interessant jaar. Het is mogelijk dat Trump verkozen wordt tot president. En dan het vloer onder de NATO vandaan gaat trekken. Waardoor Europa zichzelf overgeleverd is. En dat dan zal moeten opnemen tegen iemand als Poetin. Die niet anders wil dan een groot Rusland dat doorgaat tot en met Dordrecht. Tot en met de Noordzee stranden. Ik moet er even niet in denken. Dus er zijn in de eindtijd, dat is zelf wel heel boeiend. De grote westerse macht, die wij dus vandaag aanduiden namens de Europese Unie, maar ook de NATO, die natuurlijk nog veel groter is. En die meneer die vandaag jarig is, die hoopt om volgende maand misschien de secretaris-generaal van de NATO te worden, daar hebben we het dan niet over. En aan de andere kant Rusland, met China. Het is niet simpelweg dat Israël in de eindtijd met een westerse macht, een wereldmacht te maken heeft, maar met minstens twee wereldmachten. En de derde wereldmacht is zeker de moslimwereld. Is dat niet die zo'n wereld? Maar ik ben, naarmate ik ouder word, steeds voorzichtig om daarover te speculeren. Want de schriftgegevens daarover zijn toch wel heel mager. Dus ik zou zeggen, we zullen het wel zien. Maar leuk, vraag. Dat wel. Nog 10 minuten hebben we. En dan gaat de schoolbel.
Precies op de school. Ik ben gewoon benieuwd. Wat leren zij dan in de school Israël? Ik bedoel, altijd van ze heeft gezegd, en Joshua ook terug. Leer jouw kinderen wat is hier gebeuren. Pak die stenen, laat ze zien, bla 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 bla. Wat is vandaag geleerd in de school? Leren ze dat nog steeds? Of dat ze doen dan, dit is de
geestelijke
laat maar achter?
Ja, je hebt in Israël natuurlijk zeer seculiere scholen. En je hebt zeer orthodoxe scholen. Die hebben in Nederland ook. Het Gena in Amsterdam. Dat is misschien het bekendste voorbeeld. Dat nu als de hoge hekken weer schuil gaat. Die andere kinderen die sinds 7 oktober weer zwaar uitgescholden worden. Die seculiere scholen, voor hen is het geschiedenis van het Oude Testament vaderlandse geschiedenis. Hij leerde op school, ik weet niet wat voor school jij is. Ben je in Nederland groot geworden?
Nee, ik heb ook
niet zo'n school. Geef niet. Maar ik bedoel, in Nederland leren wij vaderlandse geschiedenis. De geschiedenis van het Oude Testament is voor de Joodse kindertjes, ook seculiere kindertjes, vaderlandse geschiedenis. Die vinden het leuk om te horen van koning David en koning Salomo en al die andere. En zo hoor je uit het begin, ik ben allemaal legendarisch, maar er komt er steeds meer historisch om. Dus ook die leren. En ze zijn ook best een beetje trots op die Torah. Maar je hebt de andere kant, de orthodoxe scholen, waar die kinderen heel streng in de Torah worden opgevoed en ook leren leven uit de Torah. Dus net als bij ons, We hebben hier alvast christelijke scholen, we hebben heel christelijke scholen, we hebben openbare scholen. Net als bij ons eigenlijk. Okay, ook even de vragen mag.
Nee, de wonderen dan van de open zee, of de Rietzee, of de open van de Jericho, de rivier, dat is niet gezegd als in zegen of in wonderen, maar dan zegt
de God. Puur zeker niet, hoor. Maar ik vroeg nog, waar kom je vandaan met de vragen?
Brazilië.
Ja. Dus je praat Portugees eigenlijk.
Precies.
Ja, daar ben ik nooit zo goed in geweest.
Podemos
proberen. Oké, leuk. Ik vind Portugees altijd het moeilijkste. Spaans is veel makkelijker. Voor haar niet. Ja, leuk. We hebben nog 7 minuten.
Ja, u begon vanochtend, of vanochtend, u begon het verhaal met dat Abraham werd geroepen te gaan naar het beloofde land. En dan heb ik het alleen niet zo goed helder toen in 48 de staat Israël werd afgekondigd. Heeft u een map gekregen van dit wordt je land. Is dat nou hetzelfde als wat Abraham als belofte heeft gekregen?
Nee.
En wat is nou de verwachting? Gaat Israël nou voor de belofte aan Abraham of aan wat in 48 is?
Ik heb een hele leuke mededeling voor u. Dit is het onderwerp van de volgende keer. Maar, u krijgt toch een voorschot. Anders komt u de 14 dagen nooit door natuurlijk. Nee, er is één ding dat ik vergat te zeggen trouwens, openbaring. Genesis 12, dat heb u helemaal niet gezegd. Wij, als we barbaren van de Noordzeekust, waren natuurlijk wel in beeld, hè, vanaf het begin. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus aan de ene kant heeft God het zeer beperkt. Uit alle volken van de wereld heeft hij één volk uitverkoren. Maar hij zegt meteen tegen Abraham, in jou ga ik zegen uitdelen voor alle volken, voor alle diensten daarvoor openstaan. Dat is even dit. In Genesis 15, bij de eerste verbondsluiting van God en Abraham, daar wordt precies verteld, gewoon voor 17, hoe het land eruit zou zien. En dan gaat het zelfs om de grootste uitgestrektheid van het land. Vanaf de beek van Egypte, de Wadi el-Arish, tot aan de rivier de Eufraat. Dat is heel groot. Wat er in 48 gebeurde is, daar was een verdelingsplan gekomen. Dat aangenomen was in de Verenigde Naties. De ene helft voor Israël, de andere voor de Palestijnen. En Israël was zo verstandig om te zeggen, nou, oké, het is niet het hele land, maar we nemen wat we krijgen kunnen, dan gaan we daar, staat Israël uitroepen. En dat hadden die Palestijnen ook kunnen doen, alleen die waren zo domme manieren doen. En dan zitten ze nou nog mee. De rest, volgende keer. Nee, anders ga ik het hele verhaal van dan al vertellen.
We hebben het altijd over Israël, staat Israël, waar Israëli's wonen. Maar in principe, denk ik, wonen daar heel veel Joden. Joden van het stam, Juda. Maar je hebt natuurlijk nog al die 10 andere stammen. Komen die ook weer terug naar Israël?
Ik denk dat die eigenlijk in principe ook al teruggekomen zijn. Je kent de profetes Anna, in Lucas 2, Anna. Weet je welke stam die was? Kijk, wat een echte Bijbelkenner hier. Stam Aser, dat was een van de 10 stammen. Ik had een Joodse collega toen ik nog bioloog was. Die is omgekomen in 1973 in de Yom Kippur-oorlog. Heel triest. Maar hij werkte in Nederland een tijd lang. Hebben we met hem samengewerkt. En hij vertelde me, hij was uit de stam Simeon. Ook in een van de 10 stammen. Ik denk dat heel veel Joden in Israël, als je zo vraagt uit welke stam kom je, heel vaak weten ze het niet. Maar ook dan zul je eigenlijk al die andere stammen tegenkomen, denk ik zo. Dus dat idee dat er nog ergens 10 stammen verstopt zouden zitten, dat geloof ik niet. We weten echt nou iedereen wat te vinden waren. Die zijn er niet meer te vinden. Dus dat is mijn verklaring die ik daarvoor heb. Ze heten wel Joden, maar een heleboel stammen van de 10 stammen. Kijk, toen ze terugkeerden uit Babel zelfs, kwamen er Joden mee die van de 10 stammen naar het Assyrische Rijk waren gegaan. En die ook weer terugkeert naar het beloofde land, dat was gewoon zo. Oké. De laatste vraag. Daar komt iemand aan met de laatste vraag.
Ik noemde aan het begin, en terecht uiteraard, de Hosea Israël, de bruid van God. Hoe kijkt u aan tegen de gemeente als de bruid van Christus? Is dat voor u hetzelfde of juist anders?
Dat is wat anders. En het probleem is met heel veel christen, als ik daarover begin, ze zeggen, ja, maar hoe kan er dan God twee bruiden? Dat kan niet. En die zeggen bijvoorbeeld, nee, de enige bruid, dat is Israël. En wij zijn het lichaam van Christus, maar wij zijn het goed. Openbaring 19 gaat over ons, Efeziërs 5 gaat over ons, 2 Korinthe 11 vers 3 gaat over ons, over de gelovigen uit de volken, de gemeente. En het leuke is nu dat een hele oude kerkvader, Ambrosius, de man door wie Augustinus tot geloof gekomen is, die zei al, kijk maar naar Jacob, die had twee vrouwen. En de ene was Israël en de andere stelt de gemeente voor. En nu mijn laatste vraag aan jullie allemaal. Willen jullie even voor jezelf nagaan? Wie van de twee vrouwen, Rachel en Lea, wie van die twee stelt Israël voor en wie van de twee stelt de kerk voor? Jullie mogen even rustig erom nadenken.
Maar je beide stelt, kan ik geen antwoord geven.
Ja, kom nu. Je wordt toch niet doodgeschoten als je verkeerd antwoord geeft. Nee, ik zal u vertellen. Ambrosius, die was de vervangingstheoloog. Dus die zei, God kreeg eerst Lea, dat is dus Israël, maar ja, dat was, die had fletse ogen, dus nou ja. En toen kwam Rachel, dat is de kerk. Maar ik denk, heb ik niet zelf bedacht hoor, dat het precies andersom is. Hij kwam voor Rachel, Israël. Hij kreeg Lea, de kerk, maar uiteindelijk krijgt hij haar geloof. Wie had dezelfde oplossing? Jullie mogen allemaal de volgende keer terugkomen.
Dankjewel.
Oké. Okay. Nou, het is 9:30. We gaan het afronden, broeder.